Wij lezen Spreuken 8 vanaf vers 23 en daarna Lucas 6, de versen 6 tot en met 11. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte. Toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde. Toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aadreeks. En mijn vermakingen zijn met der mensenkinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want welgelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs, en verwerp die niet. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. En dan Lucas 6, de versen 6 tot en met 11. En het geschiedde ook op een andere sabbat, dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de fariseeën namen hem waar, of hij op de sabbat genezen zou, opdat zij enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. Doch hij kende hun gedachten en zeide tot de mens die de dorre hand had, reis op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind. Zo zeide dan Jezus tot hen, ik zal u vragen, wat is geoorloofd op de sabbatten, goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te verderven? En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij deed alzo. En zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En ze werden vervuld met uitzinnigheid en spraken te samen met elkander wat zij Jezus doen zouden. Met Gods wil willen wij stilstaan bij de geschiedenis van de tweede genezing op de Sabbat, zoals wij die gelezen hebben in Lucas 6, de versen 6 tot en met 11. Ik lees u daarvan nog het middengedeelte van vers 10. Strek uw hand uit. En hij deed alzo. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten in de eerste plaats, de haat tegen Jezus. In de tweede plaats, waarom hij op de Sabbat genas. In de derde plaats letten wij op de genezing zelf. Dus ten eerste de haat tegen Jezus. Ten tweede, waarom hij op de Sabbat genas. Ten derde, de genezing zelf. Van geschiedenis kun je leren. Als je de geschiedenis niet kent, val je waarschijnlijk in dezelfde fouten als anderen dat hebben gedaan. Daarom vind ik eigenlijk dat geschiedenis op school een verplicht vak moet zijn, jongelui. Het is niet verplicht, maar eigenlijk moet je het allemaal kiezen. Geschiedenis. Om te weten wat God gedaan heeft in de geschiedenis. En om te weten hoe dom mensen geweest zijn. Zodat je daaruit leert om dat niet te doen, diezelfde fouten niet te maken. Dan moet je opletten waar vers 6 mee begint. En het geschiedde. Ongelooflijk. Dat zoiets kan gebeuren. Niet te begrijpen. Echt gebeurd, wil de Heilige Geest zeggen. Een geschiedenis uit het verleden wil de Heilige Geest bewaren en ons als een spiegel voorhouden. Daar kun je uit leren, zegt de Heilige Geest eigenlijk vanmorgen tegen ons. Daar kun je uit leren wat je vooral niet moet doen. En daar kun je uit leren wie de Heere is. Ongelooflijk. Dat zoiets kan gebeuren. Ik zou bijna zeggen, de Heilige Geest was zelf stom verbaasd. En daarom heeft hij het in de Bijbel laten opschrijven. Of zijn er vanmorgen mensen die zeggen, heel beschaamd, dit ken ik. Het hart van die fariseeën en die schriftgeleerden, dat is mijn hart. Zo vervuld met boosheid, haat tegen vrije genade. Ongelooflijk. Maar het is wel waar, ik heb het wel geleerd in mijn eigen hart. Ik ben net als die schriftgeleerden en die fariseeën, ik moet niets van Jezus hebben. Sterker nog, ik zal loeren om hem onderuit te kunnen halen. Toch? Dan zeggen we, ja, het was wel waar vanmorgen in de preek, maar. Zie je hoe je van geschiedenis kunt leren? Wat? Hebben mensen in het verleden zo gehandeld? Dan weet ik dus vanmorgen dat de mens nog steeds niet anders, beter is geworden. Hij is nog steeds dezelfde. Waar zijn die mensen dan eigenlijk mee bezig? Wat is er dan aan de hand? Wat is er dan zo ontzettend erg in deze geschiedenis? Wel, ze namen hem waar op de Sabbat. Zo. Een stelletje betrokken kerkgangers zou je kunnen zeggen. Die niet voor niets, die niet uit gewoonte naar de kerk gaan. Ze zijn er vanmorgen bij de preek, ja. Van A tot Z, van begin tot het einde, dat is waarnemen. Nou jongens, we hebben gelezen uit Spreuken 8, daar zegt de Heere Jezus, zalig zijn die mensen die posten van mijn deuren waarnemen, hetzelfde woordje. Je moet opletten, hè? Een zaal met studenten, Spreuken 8. En die wacht of de deur open gaat en of de professor binnenkomt, of de leraar binnenkomt. Vol met aandacht. Gaat die deur al open of niet? Zo zitten die fariseeën vanmorgen in de synagoge. Ze zijn erbij betrokken. Is dat dan zo
berg. Je zou toch zeggen, dat is juist fantastisch. Elke dominee ziet graag een gemeente met belangstelling luisteren, met aandacht. Dat kun je voelen als je preekt. Afname noemen we dat. Dat is toch prachtig. Als dat zo vanmorgen zou zijn. Als jongeren en als kinderen en als ouderen van A tot Z betrokken zijn, waarnemen. Serieus luisteren. Goed met je gedachten erbij. Intensief luisteren. Intensief kijken wat er gebeurt. Nauwkeurig opletten betekent dat woordje eigenlijk. Vergeet je nooit meer, hè? Gaat de deur nou open of niet? Komt hij eraan? Wat zou hij te zeggen hebben? Wat doet hij? Wie? Ja, Jezus natuurlijk. Jezus natuurlijk. Je bent toch vanmorgen naar de kerk gegaan om hem te horen en om hem te zien, nauwkeurig waarnemen. Niet zomaar een beetje mooi verhaal. Jezus natuurlijk. Maar wat geeft dat nou? Dat is toch alleen maar positief? Wat bedoelt de Heilige Geest nou eigenlijk? Luister. Zij letten inderdaad op Jezus. Met een bedoeling. Om hem te doden. Weet je nog van vorige week, jongens en meisjes? Weten jullie nog? Dat ze hem een waarschuwing hadden gegeven. Toen zijn discipelen, nota bene, zijn discipelen, aren plukten en die opaten. En dat was niet verkeerd, dat mocht allemaal op de Sabbat. Maar, oh, verschrikkelijk. Ze hadden die korrels gewreven tussen hun handen, hè, zodat het vliesje eraf ging en ze dat koren konden opeten. Dat was voedsel bereiden. En ze wisten er een tekst bij te halen uit Exodus, dat je geen manna mocht rapen op de Sabbat. Je mocht geen voedsel bereiden op de Sabbat. Dat was een grote zonde. En toen hadden ze gezegd, denk erom Jezus van Nazareth. Als we u weer zien, dan kunnen we een aanklacht indienen. Dan moet u geoordeeld worden. Zo. Wat hebben ze uitgezien naar die andere Sabbat. Ook mooi. Dat je vanmiddag om 4:00 denkt, hé, jammer, nou is het alweer voorbij. Ik zie er zo naar uit, hè, om 's Heeren voorhoven in te treden en om weer te horen. Weet je nog, kinderen, van die kleine brakel Wilhelmus toen hij 4 was. En hij zei, wanneer mag ik weer de wonderen van de Allerhoogste horen? Dat zou mooi zijn. Als er kinderen zijn die vanmorgen graag naar de kerk gaan. Om de wonderen van de Heere te horen. Nee, zo zagen ze er niet naar uit. Ze zagen er naar uit dat het Sabbat zou worden. En dat hij iets verkeerds zou doen. En dan konden ze hem aanklagen. Dan kon hij veroordeeld worden. Een rabbi met een strafblad. Nou, zo gaat dat in een verkiezingstijd ook altijd. Hè? Dat hebben we gezien weer bij de Amerikaanse verkiezingen. Journalisten zijn rusteloos bezig om iets uit het verleden van een presidentskandidaat tevoorschijn te halen wat belastend is. En dat gebeurt natuurlijk nu in Nederland exact hetzelfde. Hè? Om natuurlijk die kandidaat maar onderuit te halen. Zo namen ze hem waar. Denk erom dat dat ook een stukje lijden is geweest voor de Heere Jezus. Als je voortdurend mensen in je omgeving hebt die je bespieden. Of je wat verkeerd zegt. Of als je wat verkeerds doet. Hebben we ook gelezen uit Spreuken 8. Hoe hij daar bij zijn vader was. hoe dat daar was in de stilte van de eeuwigheid. Hoe hij daar het vermaak van zijn vader was. De vader beminde van eeuwigheid zijn zoon. En de vader verblijdde zich in zijn zoon. Ze hadden genoeg aan elkaar, als ik het zo mag zeggen. Ze hadden geen mens nodig, geen mens nodig. En toch zei de vader, ik wil u zo graag naar die aarde sturen. Naar die mensen die u gaan waarnemen, nauwkeurig, om u onderuit te halen. Ik ga u sturen naar mensen die erop uit zijn en erop uit zijn om u te doden. En toch zei de zoon, dat is goed vader, ik zal gaan. Als u dat graag wilt, dan zal ik het doen. En vader, ik ben het zo van harte eens met u. Het is niet alleen omdat u het graag wil, maar ik wil het ook graag. Ik wil graag deze heerlijke plaats verlaten. En naar die plaats gaan waar ze me haten. En waar ze me zoeken om te brengen en onderuit te halen. Ik wil uw heerlijk zalig gezelschap verlaten. En ik wil naar de gezelschap gaan van mensen waar ze voortdurend op mij loeren. Zie je wat er gebeurt in deze synagoge? Daar zie ik het lijden van de Heere Jezus zo gewillig. Lijden van de Heere Jezus niet als een martelaar, maar zo boordevol liefde. Om het verlorene te zoeken en zalig te maken, dat zullen we zo dadelijk zien. Waarom hij op de Sabbat genas. Ongelooflijk, zegt de Heilige Geest. Dat ga ik opschrijven. Dan moeten die mensen uit Scherpenissen weten in 2017. Ongelooflijk. Daar zie ik een haatdragende groep mensen. En daar zie ik een liefdevolle Christus. In diezelfde synagoog. En het geschiedde. Dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. Dat kun je toch niet klein krijgen. Dat kun je toch niet begrijpen. Ze namen hem waar. Op de Sabbat. En waar letten ze dan op? Wel, hier in deze synagoge, er staat de synagoge. Waarschijnlijk is dat de synagoge in Capernaum. Er was een man die zijn hand niet kon bewegen. En vers 10 doet ons eigenlijk wel denken dat zijn hele rechterhand lam was. Nou, iedereen kende hem daar in Capernaum in dat dorp. Die man die kon niks. Die hand, die arm, die hing er maar gewoon bij. Dat zie je wel, hè? Oh, hij is er ook weer in de kerk vanmorgen. Ah, gelukkig. Stel nou eens voor, hè, dat Jezus die lamme arm gaat genezen. Dan hebben ze hem te pakken. Want volgens de Joodse wetten mag je alleen maar ingrijpen als er levensbedreigende situaties zijn. Nou, dat kunnen onze kinderen ook wel begrijpen. Als je een griepje hebt, dan mag je niet 112 bellen. Tuurlijk niet, dan word je gestraft. 112 is voor levensbedreigende situaties. En dat wisten ze goed. Weet je nog van vorige week? Van al die dikke boeken die farizeeën, die dominees hadden. Waarin men lang en intensief had nagedacht hoe ze de wet moesten uitleggen. Nou, op de Sabbat mag je alleen genezen. Je mag alleen een dokter erbij halen. En die dokter mag alleen maar komen als er dus echt sprake is van levensbedreigende situaties. Kom nou. Wel oren vervelend natuurlijk, dat je een lamme arm hebt en dat je er niks mee kunt beginnen. Maar daar sterf je niet aan. Dus dat kan morgen ook wel, of overmorgen. Dat hoeft niet op zondag, dat hoeft niet op de Sabbat. Maar stilletjes hopen ze dat hij het wel gaat doen. En dan hebben ze hem. Dan hebben ze hem. Dus kijk eens wat deze fariseeën en schriftgeleerden doen. Ze zijn bezig om belastend materiaal te verzamelen en zo een aanklacht te kunnen indienen, zodat het kan komen tot een proces en dat Jezus zal veroordeeld worden. Stelletje schijnheilige mensen. Want een poosje later, hè, over een paar jaar, dan zeggen ze, we moeten de Heer Jezus doden, maar niet op het Pascha. Want als je op een Pascha een proces aanspande, dan bracht dat allerlei administratieve bezigheden met zich mee. En dat mocht niet, dan was je onrein, dan kon je dus geen Pascha houden. Dus daarom zeiden ze, we willen hem wel doden, maar niet op het Pascha. En moet je nu kijken. Nu Sabbat, de dag des Heeren. De dag die spreekt van dat genadeverbond. De dag die ervan spreekt dat de Heere Jezus zijn vader heeft verlaten. En naar deze vervloekte aarde is gekomen. Op deze dag zijn ze bezig met het voorbereiden van een proces om hem te vermoorden, op te ruimen, weg ermee. Dat is niet erg, hè? Dat mag wel. Wat een haat tegen uw heilig kind Jezus, staat er in Handelingen 4. Tegen uw heilig kind Jezus. Kinderen, wat betekent het woordje heilig ook alweer? Weet je het nog? Afgezonderd. Dus de vader heeft zijn kind afgezonderd, voorbestemd om gekruisigd te worden. Want er was er maar één. De vader had nog wel eerst gekeken, hoor, of hij in Scherpenisse nog iemand vond, een jongen of een meisje, man of een vrouw, die de wet kon onderhouden en die Gods toren kon blussen, maar er was er niet één. Als er dan niemand is, dan geef ik mijn zoon tegen uw heilig kind Jezus. Staat er. En moet je nagaan, hè? Die fariseeën en die schriftgeleerden, die hadden 1001 verschillen. Maar als het erop aankon, konden ze ook niet door één deur. Maar als het gaat in hun haat tegen Jezus, dan zijn ze één. En daarom, er zijn maar 2 soorten mensen, gemeente, dat heb ik u al vaker gezegd. 2 soorten zondaren. Zondaren die Jezus haten. En zondaren die al hun zaligheid in de Heere Jezus hebben gevonden. En wie bent u? En wie ben ik? Heeft u al uw zaligheid in de Heere Jezus gevonden? Nee, dan haat je hem. Dan hoor je ook bij die fariseeën, die schriftgeleerden. Al ben je misschien lang niet zo wettisch als die mensen. Al ben je misschien niet zo openbaar als die mensen. Maar dan hoor je toch bij die mensen die Jezus haten. En die op de Sabbat een proces voorbereiden tegen Jezus. Dat is de scherpte van het evangelie. Wie met hem niet is, die is tegen hem. Dat is de erger. Van het kruis. Tegen uw heilig kind, Jezus. Tegen de keuze van de Vader. Want de Vader zei in deze, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En zij zeiden, weg met hem. Zie je? Tegen Jezus. Tegen de Vader. Wat een verschrikkelijke haat. Tegen de Heer Jezus. En dat terwijl we gelezen hebben. Dat zei de Heer Jezus in Spreuken 8. Die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Dat betekent, dan gaat de Heer van je houden. Dan knikt de Heer. Echt waar hoor. Als er vanmorgen een jongen is die naar de Heer Jezus gaat met al zijn schuld. Dan knikt de Heer. Daar geniet hij van. Zo is het goed. Zo is het goed. Een welgevallen van de Heere. Maar, zei de Heere Jezus, allen die mij haten, die hebben de dood lief. Hoor je dat? Als je dus niet de Heere Jezus hartelijk hebt lief gekregen, dan hou je van de hel. Hou je van de dood. Dat is de zonde van het ongeloof. De Engelsen vertalen daarom zo treffend: die brengt schade toe aan zijn ziel. Ik wil zo naar de tweede gedachte, maar ik heb nog één vraag. Ik heb nog één vraag, een hele indringende vraag. Jongens en meisjes, luister. En vaders en moeders ook, en iedereen. Al op voorhand hoor. Maar wie is nu de grote verliezer in deze geschiedenis? De Heere Jezus of de Farizeeën? Als je hem niet lief hebt, haat je hem. Wie is dan de grote verliezer? Nou, de Heere Jezus niet hoor. Dan ben je zelf de grote verliezer. Onze tweede gedachte. Waarom Jezus op de Sabbat genas? Want hoe langer ik over die genezingen nadenk, hè, vier keer, geneest de Heere Jezus iemand op de Sabbat. Ik zou bijna zeggen, het lijkt wel alsof de Heere Jezus gewoon aan het uitdagen is. Hè, waarom doet de Heere Jezus dat nu? Hij weet toch dat die mensen daar een ontzettende hekel aan hebben? Hij weet toch dat dat een gewoonte niet is? Nou, we zeggen toch altijd, je moet je wel aanpassen in middelmatige zaken. En we hebben net al gezegd, levensbedreigend was de situatie niet. Dus ergens zou je nog kunnen denken, hij had het beter morgen kunnen doen. Als je al dat gedoe niet gaat. Als je al die haat niet gaat. Waarom geneest nou Jezus steeds op de Sabbatdag? Deed hij dat per ongeluk? Kan soms, hè. Dan heb je niet in de gaten, dan zeg je nou, het spijt me enorm dat ik u daar mee heb bezeerd. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Kan, hè. Dan heb je soms niet in de gaten dat je iemand op het hart trapt. En daarom bied je ook later je excuses aan. En zeg, als ik had geweten dat ik u daarmee pijn had gedaan, dan zou ik dat echt niet gedaan hebben. Maar dat wil ik niet. Zei Pechtold gisteren ook, ik geloof niet, maar dat zei hij. Hè. Hij zegt, nee, zegt hij, ik wil die christenen geen pijn doen. En al die goddeloze wetten die hij voorstelt en die dwars tegen Gods geboden ingaan. Ik weet niet, heb u er nog pijn van? Hebben we daar nog pijn van? Nou, zegt Pechtold, ik wil die christenen helemaal geen pijn doen. Ik wil dat iedereen vrij is. Ja, maar dat kan niet, meneer Pechtold. Kan niet. Wie de zoon heeft, die is vrij. Oh. Maar is het dat dan misschien bij de Heere Jezus, dat hij niet helemaal goed in de gaten had, dat hij die mensen daar in Capernaum en met name die keurige fariseeën op het hart trapte? Paulus die zegt later, als dat zo is, dan eet ik tot in der eeuwigheid geen offervlees meer. Als ik daar met de kleintjes in de genade erger, oh no, dan wil ik me liever zelf verloochenen. Nee, dat is het niet, want er staat dat hij hun gedachten kende in vers 8. Dat is wel een bewijs van zijn godheid, hè. Want ik weet natuurlijk niet wat je denkt vanmorgen. Maar de Heere Jezus kent onze gedachten. Ben je daar blij mee? Eerlijk zijn. Als je 's avonds op bed ligt, jongen. Mag dan de Heere Jezus je gedachten kennen? Hij kent ze. Hij kent ons hart helemaal door en door. Hij is God. Ik weet in de Bijbel wel iemand die blij was dat de Heere Jezus zijn gedachten kende. Dat is Petrus. En alles tegen hem getuigde. Toen misschien die andere 10 wel hebben gezegd van, tjonge jonge. Petrus, tjonge jonge. Dus Petrus die kon niet meer zeggen, U weet dat ik u lief heb.
En toch was hij blij dat de Heer Jezus het wist.
Dat is mooi, hè?
Als nou iedereen en alles tegen je getuigt. En dat je ook geen excuses meer hebt. En dat hoop ik nou vanmorgen. Dat we eindelijk eens geen excuses meer hebben. Dat we er niet meer onderuit kunnen. Dat je moet belijden, ik ben een zondaar. Ik ben een grote goddeloze. Ik hoor bij die groep die Jezus haten. En dat je nogthans kunt zeggen, u weet, Heere, dat ik u lief heb. U weet het. En als u het maar weet, hè, dan zou het geheim van zalig worden. Twee die weten het. Dat is het geheim. Want als de Heere Jezus zich aan je ziel openbaart, dan is dat een zaak tussen hem en je ziel alleen. En dat vergeet je leven lang niet meer. Je leven lang niet. Dat is toch gebeurd in mijn leven, of niet? U weet het, Heere. Dan schreeuw ik soms in de stilte. Als alles zo dor en doods is in mijn hart. Dan zeg ik, en toch weet u het, Heere. Toch weet u het. Al getuigen de dadelijke zonden tegen me, dan schrei ik maar in mijn binnenkamer en dan zeg ik, Heere, en toch weet u het. Ik durf het eigen niet meer in het openbaar te zeggen, want alles is tegen. Maar u weet het, Heere. Oh, wat ben je gelukkig. Dat God er vanaf weet, van je bekering en van je redding en van de vergeving van zonden. Ik heb het eerst aan iedereen willen vertellen, zodat anderen het gingen geloven. Maar nu heb ik er genoeg aan, dat God ervan af weet. Daarom heb ik vrede bij God, door de Heere Jezus, omdat het zijn werk is. Ik weet wel, soms dan zeg ik, Heere, toe, vertel het nog eens een keer. Want het is bijna niet meer te harde, als ik uw stem niet hoor.
Maar nu u. Weet u het ook?
Als je het niet weet, leef je nog voor eigen rekening.
Hij kende hun gedachten.
Dat is zomaar die stille schreeuw van een boetvaardig zondaar. Hij kende hun gedachten. Wat bijna gelukkig, hè? Maar of deze mensen er wel zo blij mee zijn, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Ik denk het niet. Het zal maar kunnen dat er vanmorgen ook mensen zijn die niet zo blij zijn dat de Heere Jezus alles weet. Dat hij God is. Alle geroddel, haat die je tegen sommige mensen hebt. Kun je toch niet mee sterven, man? Kun je het graf niet mee in? Kun je God niet mee ontmoeten? Al die vieze gedachten. Helemaal niet blij dat de Heere Jezus alles weet. Waarom niet?
Ik denk altijd maar zo, hè. Als een ander toch weet wat ik verkeerd heb gedaan, dan is het veel makkelijker om schuld te belijden, toch? Als je ontdekt wordt, kun je er niet meer omheen. Toch?
Zolang niemand ervan af weet, probeer ik ook stiekem de zonde te verbergen. Maar toen Nathan kwam en zei, gij zijt die man, ja... Toen stond David met de rug tegen de muur. Nou, de Heere Jezus weet toch wat je gedaan hebt en wat je op je kerfstok hebt. En hij weet toch al van al die vieze en die haatdragende gedachten af. Waarom zeg je ze dan niet eerlijk tegen?
Heer, ik heb verloren. Dan kom ik maar van de troon af. En dan zal ik het maar eerlijk zeggen. U ook al, kinderen van God. Maar eerlijk zeggen hoe ver ik afgezworven ben van u. Hij kende hun gedachten. Dus...
Het ging niet per ongeluk. De Heer Jezus hoeft ook geen excuus aan te bieden straks en te zeggen, oh sorry, fariseeën en schriftgeleerden, als ik had geweten dat u dat ergerde, dan had ik het niet gedaan. Nee, hij doet het echt expres. Hij doet het echt expres. Ja, natuurlijk. De Heer Jezus doet nooit iets per ongeluk, want hij weet wat hij doet en hij weet waar hij mee bezig is.
En dat kun je nog zien in deze geschiedenis ook. Moest kijken. Je zou bijna zeggen hoe demonstratief de Heere Jezus deze man gaat genezen. Het had ook prima gekund zoals met die bloedvloeiende vrouw. En dan had hij zo deze man kunnen laten weggaan. En dan had hij misschien wel woensdag of donderdag. Hij zei, hé, kunt u uw arm weer gebruiken?
Hij doet het expres. Hij zegt, kom eens even hier in het midden staan. Voor in de kerk kan iedereen u goed zien, hè, met die lamme arm. Kan iedereen u goed zien? En dan straks, als alles stil is en de spanning stijgt in die synagoge, dan zeg hij: strek uw hand uit. Dus met opzet, echt met voorbedachte raden, met opzet. Wat kunnen wij daaruit leren? Nou, eerst dit. De Heer Jezus ontwijkt de strijd niet, echt niet. Ik heb in het verborgene niet gesproken, staat er in Jesaja 45. En het woordje wat daar gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk tegen alle tovenaars en goochelaars. Weet je wel? Die doen iets en je ziet het wel gebeuren en ergens voel je aan, het klopt niet. Nou, zo is de Heer Jezus niet. Hij is recht door zee. Recht door zee. Dat is het woord, dat is de evangelie. Niet alle gekronkel en dat gedoe. Dat hebben wij van Adam geleerd. In het paradijs. Eromheen draaien. Door de mazen van het net glippen. Maar zo is de Heer Jezus niet. Als Hij komt, dan bindt Hij de strijd aan. O gelukkig, Heer Jezus, dat U dat gedaan hebt. Dat U gekomen bent met een open vizier. Om Satans kop te vermorzelen. Dat U de confrontatie niet uit de weg gaat. Dat U komt met dat woord vlijmscherp. Maar zo eerlijk. Ik heb in het verborgene niet gesproken. De Heer Jezus niet aan het goochelen met woorden. Dat is de verijdeling van het kruis. Maar Hij is recht op de man af. Zo. Dan weet je waar je staat vanmorgen. Recht op de man af. Ik krijg geen kant meer op. Eerlijk, hè? Dat betekent dus dat het woord glashelder is. Niet dubbelzinnig. Genoeg tot zaligheid. Niemand hoeft vanmorgen te zeggen, ja, maar dominee, ik begrijp niet helemaal. Het is zo onduidelijk als het gaat over wedergeboorte en over geloof. Helemaal niet onduidelijk, joh. Als je ziet op Jezus. Als Hij zich openbaart in je leven, dan ben je wederom geboren. De rest is poppenkast. Spijt me dat ik het zeg. Dus die Bijbel die is glashelder, genoegzaam, zeggen we in de dogmatiek. Tot zaligheid. Meer heb ik niet nodig. Hier staat alles in. Is er iemand die zalig wil worden, die naar de hemel wil? Hier staat alles in. Maar ja, je hebt gewoon geen zin om hem te lezen. Ik heb in het verborgene niet gesproken. Dan is er nog iets. In het antwoord dat de Heer Jezus geeft. Moet je eens goed opletten, hè? Dat heeft een dubbele betekenis. Hij vraagt aan die farisee, die schriftgeleerde, mag je goed doen op de Sabbat? En dan legt hij dat goed doen uit, een mens te behouden. En dat woordje goed, dat betekent daar in het Grieks ook nog eens een keer, dat je heel zijn welstand en heel zijn welvaren ermee bevordert. Natuurlijk, het was niet levensbedreigend. Maar jongens en meisjes, zou die man niet blij geweest zijn Als zo dadelijk zijn hand genezen, zijn arm genezen wordt? Mag je dat op zondag? Ja, goed doen, dat mag op zondag. Dat was eigenlijk de vraag niet. Maar de Heer Jezus gaat dan verder. Mag je ook op zondag kwaad doen? Dat mag je nooit. Dat mag je op maandag niet. Dat mag je op zondag niet. Dat mag je op zaterdag niet. Kwaad doen mag je nooit. Wat een rare vraag, hè. De Heer Jezus zegt, mag je op zondag kwaad doen? Mag je op zondag een mens verderven? Legt hij dat uit, hè? En kwaad doen is het tegenovergestelde van goed doen. Dus je brengt hem ook niet tot de vreugde. Maar je wil hem alleen maar nadeel aanbrengen. Je maakt het hem moeilijk. Hebben we net gezegd dat het was een stukje van zijn lijden? Als er voortdurend mensen naar je kijken om het je moeilijk te maken, om je onderuit te halen, die je woorden op een weegschaal wegen. Mag je dat, vraagt de Heer Jezus. Mag je mensen verderven? En zo klaagt Hij eigenlijk deze mensen aan. Hij zegt, jullie zijn bezig om belastend materiaal te verzamelen en om mij te doden. Jullie zijn hier gekomen met een haatdragend hart. En haat is de wortel van de doodslag. Nou, dat is hier wel uitgekomen. Want ze zijn zo kwaad, zo boos, dat ze uiteindelijk de Heer Jezus aan het kruis laten nagelen. Dan hebben ze hun zin. Mag dat? Dus dat is de tweede reden. De Heer Jezus geneest deze man op de Sabbat om hen schuldig te stellen.
Jullie doen dat fout. Dat is een profetisch ambt, hè? Om schuldig te stellen. Anders zul je hem nooit nodig krijgen. Hij dient een aanklacht in tegen hen. En dan het derde. Eigenlijk zegt hij, het is ook zo, fariseeën. Dit is geen spoedeisende hulp wat ik hier doe. Volgens jullie wetten moet ik veroordeeld worden. Want ik doe werk op de Sabbat wat niet mag. Wel zegt hij, zie hier ben ik. Weet u waarom de Heere Jezus op de Sabbat genas? Omdat hij straks in de hof van Gethsemane zegt, indien u dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Zie het wonder wat hier gebeurt. Hier treedt de Heere Jezus op als de grote plaatsvervanger. Hier stemt hij Caiaphas toe dat het nut is dat er één voor het volk sterft en niet het hele volk verloren gaat. Hier zegt hij, ik wil wel die grote vertegenwoordiger zijn. Ik ben de vervuller van de wet. Ik doe hier geen kwaad op de Sabbat. Ik houd de Sabbat, want de Sabbat is gegeven opdat we ons verheugen zouden in Gods werken. Hoe groot zijn, Heere, uw werken. En daarom is het goed dat we op de Sabbat het loflied aanheffen. Dat is wat Jezus doet. En hij stelt hen schuldig. Maar hij zegt, kijk, ik zal jullie wetten overtreden op de Sabbat, omdat ik die grote plaatsvervanger wil zijn. Dan wil ik jullie schuld mij toe-eigenen, opdat jullie in je zonde vrijgesproken zullen worden. Wat een wonder. Hij geneest op de Sabbat om zich te openbaren als die grote wetsvervuller. Hij wil sterven om het leven te kunnen geven. Hij wil die grote wonderlijke ruil gaan maken. Willen jullie schuldig zijn, zegt hij tegen die fariseeën, ik wil jullie schuld wel op mij laden. Willen jullie zondaren zijn, ik zal in de plaats van zondaren lijden en sterven. Als je met die mooie toga verder gaat door het leven, dan heb je aan mij niets. Oh, wat ben ik blij dat hij op de Sabbat geneest. Juist op de Sabbat. Komt dat evangelie van de plaatsvervanging tot u en tot mij. Weet je nog, catechisanten, dinsdagavond? Nu drupt dat bloed der verzoening op de gemeente. Dus weet je nu waarom hij op de Sabbat genas? Dat deed hij expres, ja. Niet om die fariseeën te ergeren. Maar hij deed dat expres. Omdat hij de plaatsvervanger wilde zijn. Kom, is er iemand die schreeuwt om een plaatsvervanger? Is er iemand die het in het oordeel niet kan harden? Is er iemand die zo benauwd is in zijn geweten vanwege zijn zon? Ik moet sterven, God ontmoeten en ik weet me geen raad. Horen, dat is het evangelie. Daar komt Christus met dat machtige aanbod. Hij zegt, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? Heilig kind Jezus, er is geen ander die in uw plaats, die in mijn plaats kan gaan staan. Zullen we ruilen? Onze derde gedachte, de genezing zelf. Is je opgevallen, de Heilige Geest... Ja, daar gebruikt hij ook wel net Lucas voor, de dokter. Maar die wijst op de rechterhand van deze man. Dat is mooi. Toen zei ze in de vroege kerk, misschien was die wel metselaar. Mooi beroep, hè, metselaar. Je moet de hele dag troffel gebruiken, steden metselen. Het gebouw komt klaar, prachtig. Maar als je hele arm lam is... Ja, snap je wel, hè, deze man is afgekeurd... arbeidsongeschikt. Want kinderen proberen thuis, maar als jullie rechts zijn, dan mag wel, hè. Moet je straks eens proberen om met links te kleuren. En dat lukt niet, en dan ga je helemaal buiten de lijntjes. En dan wordt helemaal niet zo'n mooie kleurplaat. Of probeer maar eens met links te schrijven. Dan bijna niet te lezen. Dan komt dat je rechts bent, maar dan kun je hele arm niet bewegen. Nou, Of dat waar was of deze man metselaar was, dat weet ik niet. Ze hadden net zo goed dicht in de Bijbel bij de Bijbel kunnen blijven. Want in de Bijbel betekent de rechterhand altijd het symbool van kracht. Daarom is er altijd bij de Heere sprake van zijn rechterhand doet machtige daden. God heeft wel helemaal geen handen. God is een geest. Maar dat is een uitdrukking dat hij almachtig is, dat hij sterk is. In je rechterhand ligt je kracht. Maar als je rechts bent, dan kun je met rechts veel meer dan met links. Dus deze man is krachteloos. Zo eenvoudig is het. Er was een man in de synagoge. En die was krachteloos. Die moest van het gegeven leven. Als hij een gezin had, kon hij niet voor zijn gezin zorgen. En dat Griekse woordje, dat laat ook nog zien dat die zoon niet geboren was. Nee, dat is gekomen door iets. Ik weet niet door wat. Dat is ergens door gekomen. Dus hij is met twee gezonde armen geboren. En door een oorzaak in zijn leven is hij verlamd geworden. Dat is erg. Hij wist dus wat het was om gezond te zijn. Om gezond te zijn. En dan is er nog iets. Ook heel wonderlijk. Hij ging ook naar de synagoge. Maar ik lees nergens dat hij riep: Jezus! Jezus in de synagoge, wil u mij genezen? Is er een jongen die vanmorgen de naam van Jezus heeft gehoord? En die heeft gehoord hoe de Heere Jezus dat gunstige aanbod doet, zullen we ruilen? Dat kan zomaar zijn dat de Heilige Geest die roep gaat werken, Jezus, wil u me genezen? Dat is mooi als je zo in de kerk zit vanmorgen. Dat zou ook zomaar kunnen. Een beetje rondkijk, zou ik zomaar kunnen dat er ook jongens in de kerk zitten vanmorgen. Die net als deze man. Helemaal niet roepen, wil u mij genezen? Want ik lees het nergens. En dan moet je kijken wat de Heer Jezus doet. Hij haalt die man naar voren. Hij zet hem in de kring. Het wordt nu een zaak tussen hem en deze man alleen. Hij neemt hem apart. Hij had er niet om gevraagd. En de Heere Jezus geneest hem toch. En dan doet hij dat op zo'n wonderlijke manier, jongens. Daar moet je uren, dagen over nadenken. Zo'n wonderlijke manier. Hij zegt, en dat lees je elke keer in de Bijbel. Hij zegt tegen die man die zijn rechterarm dus helemaal niet kan bewegen. Steek die hand eens naar voren. Ja, maar dat kun je toch niet vragen, Heere Jezus. Dat is toch eigenlijk gemeen. Kun je niet zeggen. Ja, hij deed het ook bij dat graf van Lazarus. Lazarus, kom uit. Dat kan toch niet. Hij zegt het tegen die blinde. Word ziende, een bevel. Dat kan toch niet. Machtig. Heer Jezus spreekt. Hij beveelt. En hij geeft met dat bevel ook de kracht om het te doen. De Heer Jezus beveelt en als hij beveelt, geeft hij ook de kracht om het te doen. Dat is dat machtige woord van de Heer Jezus. Levenwekkende woord. Doden zullen horen de stem van de levende God. De Heer Jezus geeft kracht om te gehoorzamen. Heel veel mensen die snappen dat niet goed. Ik denk ook wel, zolang je het niet hebt ervaren in je leven, snap je het ook niet. Heel veel mensen denken dat de Heere Jezus en deze man gelijkwaardige, zeggen nu de moderne dominees, gelijkwaardige partners zijn. En een partner van God, een goddeloos gedoe. En als we dan gelijkwaardig zijn, dan is het dus aan ons om dus dat bevel te beantwoorden of niet. Dus de Heere Jezus zegt, je moet je bekeren. En dan zeg je, ja, maar wacht eens even, ik sta op gelijke voet met de Heere Jezus. En dan zeg ik, nou, dan maak ik zelf wel uit, dan doe ik het dus niet. Of ik kies er wel voor. Ik denk, het is toch wel handig om me te bekeren. Het is toch wel handig om in de Heere Jezus te geloven. Want dan ga ik straks mooi naar de hemel. Domme. Hij is God.
Hij is de verhevene. Hij is de zaligmaker.
En ik ben maar een nietig prulletje uit het stof. En ik keer ook straks terug naar het stof. Gelijkwaardig, nee. En gelijk al helemaal niet. Zo'n eeuwig verschil tussen God en tussen de mens. Het is niet meer aan mij om ja of nee te zeggen. Hoor je dat? Het is niet meer aan u of u zich bekeert of niet. We hebben de keuze al gemaakt in het paradijs. Toen hebben we nee gezegd. En nu kan en wil ik alleen nog maar nee zeggen. Dus als wij het evangelie preken, dan doen wij dat met bevel van geloof en bekering, zeggen onze Dordtse leerregels. Maar dan moet je dus nooit meer zo dom zijn dat je denkt van, oeh, als ik mij moet bekeren, kan ik dus kiezen. Moet je nooit meer doen, dat is zo oerdom, hè. Maar dat kun je niet meer. We hebben gekozen. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom niet gepreekt moet worden met bevel van geloof en bekering. Al die preken van, och, mocht het nog eens gebeuren en mocht God u nog eens in het hart grijpen, dat is niet naar het woord. Dat doet de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus die zet die man niet daarvoor in de synagoge en zegt, nou hoop ik toch zo en mocht het nog eens gebeuren dat u uw hand zou kunnen uitstrekken. Zou toch een wonder wezen, man, als dat vanmorgen gebeurde? Oh, reken er gerust op dat het een wonder is. Maar hij zegt het niet. Hij geeft bevel. Waarom? Omdat het God behaagt door middel van het bevel ook het vermogen te geven om te gehoorzamen. Tot zijn leerregels die zeggen zo mooi dat de mensen tot het geloof worden gebracht. Zou u dat thuis eens willen lezen, hoofdstuk 1, paragraaf 3. De mensen worden tot het geloof gebracht. Weet je wat ik vaak hoor? Dat mensen zeggen, ik ben tot geloof gekomen. Of sterker nog, ik heb ook de Heer Jezus aangenomen. Oh, dat is mooi. Maar bent u ook gebracht tot het geloof? Geworden. Lijdelijker kan het niet. Dat is bij ons. Kijk, heb je die man, daar staat hij, hè? Die arm, die hangt helemaal lam. Nou, toe dan. Geloof dan eens, man. Kan die niet. Hij is krachteloos. Hij vraagt er zelfs niet eens om. Maar de Heer Jezus geeft dat machtige bevel. En dat is zo mooi. Het antwoord wat dan in paragraaf 3 wordt gegeven, wijst op de prediking. God zendt goede tierenlijke boodschappers van die zeer goede boodschap waar en wanneer hij wil. En dan moeten ze preken, bekeert u en gelooft het evangelie. Want je mag niet onbekeerd door het leven gaan. Niet om die mensen aan het werk te zetten. Niet om ze voor de keuze te stellen. Nee, God wil dat bevel gebruiken. Want door het bevel, door de vermaningen van het evangelie, wil de Heilige Geest het geloof werken. En dan gebeurt dat machtige. Die hand die wordt hersteld, gezond gelijk de andere. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Wat hij jaren niet meer heeft gekund. Dat kan hij nu op het bevel van Jezus. Prachtig toch, hè? Prachtig. En dan moet je nog een stukje lezen uit de leerregels, paragraaf 16, hoofdstuk 1. Dat wij nochtans vlijtig de middelen moeten gebruiken. Die kennen wij. Veel lezen, veel bidden. Je weet maar nooit. Nee. Als onze vaderen zeggen dat je nochtans de middelen moet gebruiken, dan is dat een krachtige stimulans om het alleen van de Heere te verwachten. Maar je kunt me zeggen wat je wil. Deze man met die dorre hand zat hier morgen op de juiste plaats. Daar kun je het verwachten, mensen. Dat het evangelie tot ons komt met bevel van geloof en bekering. Dat de Heilige Geest het geloof werkt. Zodat je zonder Jezus in de kerk kwam. En dat je met hem naar huis gaat. We gaan ook naar huis. Maar nog even vers 11. En ze werden vervuld met uitzinnigheid. geen verstand staat. Laaien. Kwaad. Snap je de toepassing? Die remonstranten die waren zo oervervelend in 1618, 1619 op die synode van Dort. Omdat ze laaiend waren tegen de leer van vrije genade. Want daar komen de verschillen openbaar. Als het Jezus is, Jezus alleen. Die niet alles heeft gedaan en aan u kiest. Nee, die alles heeft gedaan en het geloof geeft aan wie hij wil. Toen werden ze laaiend en waren ze zo oervervelend op die synode. Dat Bogeman zei, en nou eruit. Want er is geen zinnig woord met jullie meer te verwisselen. Dat staat er. Uitzinnig. Pas op. Want het woord van morgen is als een tweesnijdend scherp zwaard. Pas op. Want als je je niet bekeert, dan zou het soms kunnen zijn dat je een keer zo uitzinnig wordt dat je weggaat. Jezus wil doden. Kan niet meer, want hij is nu in de hemel. Maar dan zeg je, hier wil ik niet meer kerken. Amen.